We gaan verschillende gedeelten lezen uit het woord van God. Want het zal vanmorgen gaan over drie keer een hof. En in de eerste plaats komen we dan in het boek Genesis terecht. En ik lees om te beginnen Genesis 2 vers 15. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Maar toen kwam Genesis 3 en daar lezen we vers 22 tot 24. Omdat de mens intussen ongehoorzaam was geworden. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. En dan gaan we naar het evangelie van Matteüs. Ook daar vinden we een hof. Vers 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeeus met zich mee en begon bedroefd en zeer beangst te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad mijn vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. En toen hij bij hen kwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer met dezelfde woorden. Toen kwam hij bij zijn discipelen en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Zie, het uur is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen overgeleverd wordt in de handen van zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt, is dichtbij. En dan gaan we naar het evangelie van Johannes. Johannes 19, vers 38. Dan zijn we bij de derde hof. Daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar hij gekruisigd was een hof, en in de hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. En dan lezen we verder in hoofdstuk 20. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. En we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel. En ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit. Sneller dan Petrus. En kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl ze huilde, boog ze voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen ze dit gezegd had, keerde ze zich naar achteren en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat Jezus het was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem, mijn Heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni. Dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Tot zover de lezing van Gods woord. Zullen we na de preek zingen uit Psalm 96, vers 6, 8 en 9. Aanbid hem nederig al uw leven. Vers 6, 8 en 9 van Psalm 96. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er is reden om met Pasen de vraag te stellen wat de Heere God eigenlijk met tuinieren heeft. Iets wordt in de Bijbel zichtbaar van het programma van God dat hij de hele Bijbel door ontvouwt. En dat in termen van een hof, een tuin, voor de dag komt. Het paradijs, de Hof van Eden, en dan met een hele grote stap, de Hof, de olijfgaard van Gethsemane, en tenslotte de olijfgaard van Jozef van Arimathea. Driemaal een tuin. Wat is dat? Een hof? Dat is, nou ja, dat weten we wel. Een tuin. Die heb je omheind. Afgebakend. En daarbinnen die afbakening besteed je daar bijzondere aandacht aan. Met de liefde van een tuinier. Er zijn er vast wel ook hier in de gemeente die heel veel liefhebberij hebben in hun tuin. Die tuin wordt gekoesterd en verzorgd. Het gaat om die tuin, niet om wat daar buiten de omheining ligt. Dat is eigenlijk niet zo interessant. Maar daarbinnen, daar wordt iets speciaals van verwacht. Opbrengst van vruchten, groenten. Maar misschien ook wel heel speciaal van bloemen, van schoonheid, van het genieten van de heerlijkheden van Gods schepping, de kleuren en de geuren en de vormen en de insecten die daarbij een rol speelden. Hoe prachtig is alles samengemaakt in de schitterende schepping van de Heere God. Een tuinier kan er aanstekelijk over vertellen. Het is eigenlijk wel heel apart dat de Heere al voor de zondeval een tuin heeft geplant. Je leest toch in wat over de schepping verteld wordt, dat het allemaal goed was. Ja, zelfs zeer goed. De hele schepping. Wereldwijd. Heel goed. En toch is daar in die goede schepping dan nog zo'n speciaal gebied, een speciaal stuk, een hof. Waar zichtbaar wordt wat de Heere God met de aarde voor heeft. Hoe goed het er mag zijn. Speciaal goed. Namelijk tussen God en mens. Daar wordt de mens geplaatst om daar ook in gemeenschap, in communicatie met God te leven. Het wordt duidelijk dat de Heere God bij de mens op bezoek kwam in de hof. Ja, daar lezen we van in Genesis 3, toen het al mis was gegaan. En toen de mens zich verborg. Maar het was voor God niet vreemd om daar te zijn bij de mens die hij naar zijn beeld had geschapen. Die daar in die hof mochten wonen en die de zorg hadden voor het onderhoud, voor de verzorging van die hof. Wat we ons daarbij moeten voorstellen, nou, dat is in ieder geval heel wat meer dan onze tuintjes met een gamma-schutting eromheen. Het is een plek geweest waar rivieren ontspringen. En je moet dan denken aan dat gebied van het huidige Irak, waar de Eufraat en de Tigris stromen, die twee rivieren die ook bij het paradijs hoorden en daar genoemd worden in de Bijbel. Dat was geweldig. Dat werk dat de mens daar had te doen, Adam en Eva, je kunt ze wel hoveniers noemen. Dat mocht met spanning verwacht worden ook een opbrengst te leveren. Namelijk hoe het daar worden zal, wat daaruit groeien mag. Bewerken en bewaken is hun taak. Dat lees je in Genesis 2. Zonder de mens is het nog niet af. De mens wordt op aarde neergezet om daar verder te werken in volkomen harmonie met de Heere God die hun dat gegeven heeft. Er is nog een uiteindelijke bestemming die verder weg ligt. Het is nog niet af. Er zal ontplooiing zijn. En heerlijkheid. En de taak die de mens heeft in de hof is prachtig werk. Dat is meer dan snoeien en schoffelen. Of een keer spitten. Dat is het ontwikkelingswerk dat helemaal past bij de gaven die God aan de mens gegeven heeft. Tot ontplooiing brengen van Gods heerlijke schepping. Al hun talenten konden ze erin kwijt. Maar wij weten wat er gebeurd is. Het tegendeel van wat de Heere bedoeld had. En we begrijpen ook wel dat het dan voortdurend ook over ons gaat. Wat daar gebeurd is. Uw verhaal, jouw verhaal en het mijne. Ongehoorzaamheid. Niet luisteren naar God, maar precies luisteren en doen wat God verboden had. Van die ene boom mochten ze niet eten van kennis van goed en kwaad. Die andere, de boom van het leven, daar mochten ze van eten. Dat voedde het eeuwige leven. Maar afblijven, dat is wat God ook erbij genoemd had. En precies dat heeft de slang, Satan, opgeroepen in de mens. Maar het was eigen schuld. Onze eigen schuld. Ongehoorzaam zijn. Precies tegen God ingaan. Weet je? Het begrip hebben van die ongehoorzaamheid. Dat is niet in de eerste plaats omdat wij dat zo voelen. Omdat we daar de overtuiging van in ons hart hebben gekregen. Ja, dat hoort er ook bij. Maar God zegt het. God zegt het. Zo staat het ervoor. Wat wij gedaan hebben. En daarom kwam er afbraak. In plaats van opbouw en onderhoud. En de tuin van God gaat dicht. En de mens wordt eruit gejaagd. Want de boom van het leven mag niet langer toegankelijk zijn voor de mens. Dat lazen we in Genesis 3. De dood is ons oordeel. En dat is dan heel bijzonder, dat God gezegd had, we weten het natuurlijk, we kennen die geschiedenis. Maar God had gezegd, ten dagen dat je van die boom, die verboden boom, eet, zul je de dood sterven. Is het leven er niet meer? En we hebben het toch gedaan. Gekozen voor de dood. Want de slang had gezegd, Als je dat doet, dan zul je worden als God. Kennende goed en kwaad. Dan zul je zelf de baas kunnen zijn over wat goed is en wat kwaad is. Dan zul je het zelf kunnen bepalen. Zul je als God zijn. En de mens moet dan het oordeel van de dood dragen. Hij wordt uit de hof gezet. En cherubs, engelen, machtige strijders, met een tweesnijdend scherp zwaard, bewaren de ingang van de hof. Die mogen er niet meer in. Hoe is dat daar nu? Zou je nog kunnen zoeken naar die hof? Daar ergens in dat gebied? Daar staan geen engelen meer. Die boom des levens die daar stond, is er kennelijk niet meer. Die is daar dood gegaan misschien wel. Weggenomen. Er valt niets meer te bewaken. Maar er valt ook niets meer te vinden. Een ingrijpende geschiedenis. Het is duidelijk de geschiedenis van de breuk tussen God en ons. Dat is wie wij zijn. Dat is zoals wij met het werk van God, met de schepping van God, blijkbaar willen omgaan. Dat we het kapot maken. Dat is zoals we het nog altijd doen. Hoe komt het dat we zitten met milieuproblemen? Met de klimaatvraagstukken. Dus wat wij doen, met wat wij doen met onze uitbuiting van de aarde. Met het gif wat wij erin strooien. Het ongehoorzaam zijn in plaats van het verzorgen. Heeft zich voortgeplant op een veelvormige manier. Zo zijn wij bewoners van deze aarde geworden. Het is verschrikkelijk. We zijn zo ver bij het paradijs van God vandaan geraakt. De dood is op ons leven geschreven. De dood is doodnormaal geworden. En we zitten erin vast. En de hele schepping is niet meer goed. Die draagt het stempel van onze ongehoorzaamheid. En de schepping is, zoals Paulus in Romeinen 8 schrijft, de schepping is aan de zinloosheid, aan de vruchteloosheid onderworpen. Het is geen tuin meer. Het is het oordeel van de almachtige God naar wiens beeld wij gemaakt waren en zijn. Maar we hebben het in het tegendeel veranderd. Maar nog iets. Toen onze zonde, mijn zonde, mijn lelijkheid, mijn neiging om tegen God in te gaan en die van jou en jou. Toen onze zonde dit alles kapot heeft gemaakt, heeft God niet gezegd, nu trek ik me terug en nu moeten jullie maar doodgaan. Want dat had ik toch gezegd. Ik wil niets meer te maken hebben met de mens en met de wereld. Er staat in die geschiedenis, net na de zondeval, in Genesis 3, nog één zinnetje, dat een wonderbaarlijk zinnetje is. God kwam naar de mens en God zei, waar ben je? Waar zijn jullie? God roept. Dat was niet van tevoren gezegd. God had gezegd, jullie zullen sterven. En het was volkomen terecht als het daarmee uit en af was. De hel, het oordeel. Voor eeuwig van God verlaten. Maar God kon het niet laten, met eerbied gesproken, om te zeggen, waar ben je? En dat roepen is het hele Oude Testament door blijven klinken. Dat zouden wij niet gedaan hebben. God wel. Waar ben je? En hij bleef roepen. Noach, Toren van Babel, Abraham, het nageslacht van Abraham, een apart gezet volk. Hij heeft zijn plaats gegeven waar hij zelf bij hen woonde. En dan klinken weer die woorden van een tuin. We hebben in Psalm 80 daar iets van gezongen. En vaker, de profeten hebben er over geroepen. Maar steeds weer overwoekert de wildernis de hof. Verwoesting en ballingschap. En we nemen het waar. Alle tuinen worden altijd weer woestijn. Is wat de mens maakt niet altijd weer een wereld van onrecht, van armoe, van oorlog? Is wat in Oekraïne gebeurt niet onze wereld, ons werk? Zit het niet zo in elkaar? Zijn machthebbers die niets anders doen dan liegen. Niet het product van onze zonde. Egoïsme, ziekte en dood. Vluchtelingen. Volg het nieuws. Kijk in de spiegel. Maar God is niet dood. In het paradijs heeft hij geroepen, waar ben je? En hij heeft er altijd weer bij gezegd, hier ben ik. Kom dan toch. Het staat bijna nergens in de Bijbel duidelijker dan in Jesaja 65. Een paar woorden die ik even wil lezen. Begin van Jesaja 65. Daar zegt de Heere door de profeet tot zijn volk dat weer wegloopt. Ik ben gezocht door hen die naar mij niet vroegen. Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Jesaja 65, moet je onthouden. Dan kun je heel Gods handelen de Bijbel doorbegrijpen. Tegen het volk dat mijn naam niet aanriep, heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. De hele dag heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk. Dat de weg gaat die niet goed is. Naar hun eigen gedachten. De hele dag staat God daar. Met uitgespreide handen. Hier ben ik. En we luisteren nog altijd niet. Die eerste tuin is overwoekerd. En de hele schepping heeft dat meegekregen. En toen God is blijven roepen, denk maar aan die gelijkenis. Ten laatste heeft hij zijn zoon gezonden. Toen al de profeten die gestuurd waren, steeds weer zonde aantroffen. En zo'n klein beetje een restje geloof en gehoorzaamheid. Toen heeft God tenslotte zijn zoon gezonden. En we komen hem dan ook weer tegen in een hof. Die indrukwekkende olijvenhof Gethsemane. Zijn er hier vast wel in de gemeente die daar ooit geweest zijn. Op die plek, ten oosten van Jeruzalem, aan de voet van de olijfberg. Waar nog altijd die oeroude olijfbomen staan. Bomen van sommige wel 1000 jaar na zaten van de bomen die er toen stonden, toen Jezus daar was. Olijfbomen. Toonbeelden van vruchtbaarheid. Die nog vrucht dragen ook als ze zo oud zijn. En daar was Jezus. Toen het grote lijden begon, daar worstelde hij met de weg die hij moest gaan. Hij wist gevangen genomen te zullen worden, uitgerekend daar. Hij wist veroordeeld te worden, omringd met leugens en smaad en slagen en geeseling. Hij wist dat het kruis kwam en hij heeft ermee geworsteld in het gebed. Neergeknield voor het aangezicht van God, zijn Vader. Vader, indien het mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat. Maar niet mijn wil. Uw wil geschieden. Jezus heeft gezegd wat niemand van de mensen gezegd heeft. Wij zeiden, mijn wil geschieden. Christus zei, uw wil geschieden. Maar het zweet werd hem bloed bij die worsteling. De tweede Adam wordt hij genoemd. De eerste Adam. Waar wij bij thuis zijn. Die zei nee. En wij zeggen nog altijd nee. En in die plaats, in mijn plaats, in onze plaats kwam Jezus. Om in onze plaats, in de plaats van zulken, ja te zeggen. Tegen God. Uw wil geschieden. En daar wordt hij dan gevangen genomen. Daar wordt hij verraden met de kus van zijn vriend. Hij noemt hem zelfs, Judas, op dat moment nog vriend. En daar wordt hij gevangen genomen. Meegenomen naar het huis van Caiaphas. Om voor de Joodse raad terecht te staan. Hij moet die hof, die prachtige plek, die daar nog is, verlaten. Die tuin die zijn voorkeur had. Want hij vond daar iets in terug van wat zijn vader ooit bedoeld had met deze wereld. Maar daar gaf hij zich over in uiterste gehoorzaamheid. En daar bleven zijn vrienden achter toen hij werd vastgegrepen. Zij kunnen niets voor hem betekenen. Ze laten hem in de steek op de vlucht. En voor hem volgt dan die hele bittere gang die uitloopt op pijn en oordeel en slagen en onrecht en leugens en smaad en haat. Bloed. Het kruis. De woestijn heeft weer gewonnen. De boom van het leven sterft. En als nooit tevoren heerst de dood. Golgotha. Hoofdschedelplaats. Een kale plek. Als een doodshoofd. Daar groeit niks. Daar is de dood thuis. Maar hij is de verlosser, Jezus, onze Heere, naar wie zijn kerk genoemd wordt. Hij die het hoofd is van de kerk, van de gemeente, zijn lichaam. En in hem klinkt het nog steeds. Het woord uit het paradijs. Waar ben je? Hij zegt, waar ben je? Namens God. Wat wordt de tegenstelling tussen God en mens dan diep? Juist dan, juist daar, in die weg van Jezus naar het kruis. In die weg waarin hij tenslotte uit zal roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Gods zoon, in de Godverlatenheid, in onze plaats. Al die jaren en eeuwen had God geroepen, waar ben je? En al die eeuwen bleef de hoofdzaak van het antwoord van de mensheid een hardnekkig zwijgen. Een hardnekkig ongehoorzaam zijn. Er veranderde niet echt iets. En toen kwam Jezus, Gods Zoon. Hij heeft geantwoord in onze plaats. Zie, hier ben ik. Gekomen om uw wil te doen. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. En Gods Zoon werd de gekruisigde in mijn plaats. In jouw plaats. Zie, hier ben ik. Wat u wilt. Dieper kon het niet gaan. En juist omdat hij kwam, Jezus, de beloofde, was het kruis het einde niet. Er moest nog een hof komen. Die stem, waar ben je? Die moest nog klinken tegen zondaars, tegen goddelozen, tegen vijanden van God. Ja, en dan die derde tuin. Maar het is toch te laat? De hof van Jozef van Arimathea, dat is toch de hof van het graf. De hof van de dood. Daar werd Jezus neergelegd. In dat graf wat de deftige Jozef van Arimathea voor zichzelf had gereserveerd. Geweldige steen ervoor gerold om dat rotsgraf af te dichten. Dood? Hoe dood is het in het graf? Hoe bestaat het? In deze hof zie je vooral het graf. Oh, er bloeien daar olijven. Vruchten zijn zichtbaar. Bloemen. Je zou er vogels kunnen horen. Maar het is een graf. Dat is het eigenlijke. Dat domineert. Hoe deelt Jezus alles waar die eerdere tuinen van spraken? Want die spraken allemaal van dood. En dat is precies waar Jezus, Gods eigen Zoon, bij uitkwam. Bij de dood. bij het graf. Maar het is het einde niet, want in die derde tuin vindt, als Jezus 3 dagen in het graf geweest is, nog diezelfde tuin de opstanding plaats. Maar wie komen daar voor de dag? De vrouwen? De discipelen? Zij zien daar nog altijd geen bloem en geen olijf. Ze komen voor het graf. En de eerste die daar op die vroege paasmorgen komt is Maria Magdalena. Tranen beletten haar om werkelijk te kijken. En dan blijkt, kort tijdje later, ook de Heer Jezus opgestaan uit het graf, uit de dood, daar te lopen in die hof. Hij komt haar tegen. Maar evenmin als zij een bloem heeft gezien of een vogel heeft gehoord, evenmin herkent ze de stem van de levende. Ze ziet helemaal niet dat hij het is. En in haar verblindheid staat er van haar dan iets prachtigs. Ze denkt namelijk, oh, dat moet de tuinman zijn. Dat moet de tuinman zijn. Wat een mooie vergissing. De tuinman. Ze ziet niet dat hij de Heer Jezus is. Maar Jezus spreekt haar gedachten niet tegen. Hij zegt niet, ik ben de tuinman niet. Hij noemt wel haar naam, Maria. En haar ogen gaan open. En ze roept het uit. Rabboni, mijn meester, mijn lieve meester. Maar dat hij de tuinman is, mag ze wel laten staan. Want daar, in die tuin, in die hof, heeft Jezus de dood overwonnen en de macht van de dood gebroken. Daar gaat het paradijs weer open. Daar blijkt dat het kruis van Golgotha eigenlijk de boom van het leven, de boom van het leven is. Maar de vrucht van genade en leven, toekomst en vertrouwen en veiligheid en vreugde uit de voorschijn geroepen worden. Doorns en distels zullen niet meer woekeren. De dood zal niet meer zijn. Het geboomte van het leven zal volop vrucht geven. Aan het eind van het boek Openbaring staan de perspectieven daarvan genoemd. De tuinman is opgestaan. Jezus, de heiland. In de hof van Eden haalden wij de dood over ons heen. Bij hem in deze hof breekt voor mensen als wij. Wat voor mens? Heel bijzondere, geestelijke, bijzondere, gelovige mens. Mensen met een verhaal. Die al een eind op weg naar God zijn. Nee. Mensen die dood zijn in zonden en misdaden. In zichzelf. Dat zijn. En voor zulke mensen breekt daar het leven open in de Heer Jezus Christus. En daar klinkt dan nog een keer zijn stem, die haar naam noemt, van Maria, die vrouw met die treurige achtergrond, met een leven dat voor God niet kon bestaan. Maria, waar ben je? Kom tot mij. De echo van Jesaja 65 klinkt eigenlijk door heel het Nieuwe Testament, maar speciaal in de persoon van de Heer Jezus Christus, die is opgestaan uit de dood door. Wat een heerlijkheid. God zal eenmaal de hele schepping tot zijn tuin maken. En er is toegang tot die tuin. Wat moet je daarvoor meebrengen? Niets anders dan geloof. Niets anders dan vertrouwen. Niets anders dan dat je oren afgestemd raken op wat hij zegt. En dat daaruit groeit dat je er niet meer bij weg kunt blijven. Dat je erdoor gepakt wordt. Omdat hij het is, Jezus. Hij, de tuinman, heeft de deur weer geopend tot het paradijs van God. Want in hem is genade en leven en vrede. En wie hem kent, wie hem als zijn eigen, als degene bij wie je schuilen mag, als degene die de gekruisigde geworden is voor jou. En die is opgestaan uit de dood voor jou. Als degene die zegt, kom. Bij mij vind je je bestemming in het paradijs van God. Daar klinkt mijn stem, daar hoor je altijd weer. Hier ben ik, kom. Wie in hem gelooft, spitst de oren naar de belofte van de toekomst. Wie overwint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is. Alles wordt nieuw. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En midden in die wereld van zonde en dood klinkt het. Jezus is opgestaan daar in die hof. Waar niemand iets anders zag dan een graf. En de tuinman maakt zijn werk helemaal af. En hij zegt, net als zijn vader, waar ben je? En hij zegt, kom. En wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Hij, Jezus. Halleluja. Amen.